alles wat eeuwenlang zeker was, dat wordt onderhand tot vraag gemaakt. Maar ik heb nog nooit een koe gehad die twijfelde of dat in een koe of stier was, weet je wel.
Welkom bij het Salary Report. Vandaag spreken we over people who take care of our food. En ik ben te gast bij Jeroen van Manen. Hij is een boer in Nederland.
Dankjewel. Ja, klopt.
Jeroen, wat leidde ertoe dat je boer werd?
Ja, goede vraag. Wat niet? Ik heb eigenlijk nooit anders geweten als dat ik het... ik zeg wel eens, ik wist eerder dat ik boer wou worden als dat ik kon praten. Dus het is eigenlijk nooit een vraag geweest. Waar andere klasgenootjes, brandweerman, politie en alle beroepen wou worden die een klein kind wil worden, heb ik dat nooit gehad, alleen mijn boer. En dat is altijd zo gebleven. Dus.
En je bent ook opgegroeid op een boerderij?
Klopt. Mijn vader was boer, mijn opa was boer en nog een paar generaties. Ik weet niet eens hoeveel generaties, maar veel in ieder geval. Dus ze zeggen wel eens dat zit in je bloed en ik denk dat dat in mijn geval ook was.
En wat vind je zo mooi aan het beroep?
Ja, dat is een goede vraag. En dat is ook wel wat verschoven. Maar ik denk ten eerste dat het in je bloed zit of dat het in je gevoel zit. Het werken met de natuur, met beesten, met aan de ene kant wel heel doelgericht. En dat is niet dat ik elke dag denk van ik ben voedsel aan het produceren, maar dat is ergens wel het doel. Nou, daar hangt ook een economische factor aan. Maar ja, het spelen met alle elementen, met weer, met economie, met markt, met Dat, ik denk alles bij elkaar, maar primair is het voor mij 100% het omgaan met dieren. Ik ben absoluut eigenlijk niet technisch, maar alles wat ik met techniek niet heb, dat heb ik met beesten wel. Dus zodoende.
Precies, want de koeien lopen hier buiten. Van hoeveel koeien zijn er?
Klopt. Nou ja, we melken ongeveer tussen de 100 en 120 koeien en dan 60, 70 stuks jongvee. Dus ik zeg wel eens dat ik de families achter mijn koeien ken ik beter dan mijn eigen familie. En dat is ook een waarheid als een koe. Dus waarom dat zo is, ik weet het niet. Maar het blijft me beter hangen.
Dus, en in Nederland zijn de boeren zitten natuurlijk behoorlijk in de problemen in verband met de stikstofregulering. Ja. En daar heb je best wel een grote rol gespeeld ook bij die boerenprotesten. Kun je voor de mensen, de lezers die dat nog niet weten, uitleggen waar die problemen om draaien en hoe de boeren daarin staan?
Ja, ik denk, stikstof is nou wel het main issue van dit moment, zeg maar. Voor mij, en ik denk ook wel voor de meeste boeren, dat het conflict, om het zo maar te noemen, al wel veel dieper zit. En de vraag is, als je dat helemaal uitkristalliseert, hoe diep het zit en hoe ver het gaat, kan ik soms ook wel eens niet eens aangeven. Maar als we de laatste jaren nemen, die is eigenlijk 1 oktober 2019 begonnen bij het eerste landelijke boerenprotest. Kijk, 10, 15 jaar terug hebben we ook al landelijke protesten gehad, maar die draaiden dan weer over wat anders. En ik denk dat 1 oktober 2019 echt een uiting was aan het ongenoegen, de frustratie, het eigenlijk als schuldige aangewezen worden voor allerlei, vooral groene of milieuproblemen. Tegelijkertijd met eigenlijk een soort van miskenning in de markt. Een boer die eigenlijk aan voedsel het grootste deel van de input levert en daar eigenlijk het kleinste deel van het taartpunt van krijgt. Dus het was eigenlijk een cocktail van factoren, gebrek aan waardering. En die boer eigenlijk als voetbal alle hoeken ingeschopt wordt, zeg maar, waar de klappen vallen. En daar was het een uiting van. En eigenlijk, want 1 oktober was er eigenlijk nog geen stikstofprobleem. 4 oktober kwam daar de eerste brief over. En toen is eigenlijk stikstof de stok geworden om de hond te slaan. Zoals we 30 jaar geleden ook zure regen al hadden. En intussen tijd allerlei andere, vaak milieuproblemen.
Precies, want wat is het nou concreet waar de boeren mee geconfronteerd worden? Want gaan er heel veel uitgekocht worden vanwege...
Nou, het stikstofprobleem primair zou het natuurprobleem zijn. De natuurkwaliteit die niet verbeterd, schuine streep achteruit zou gaan door de uitstoot van stikstof of ammoniak vanuit de agrarische sector. Ja goed, dat is allemaal gebaseerd op modellen. Niet gezegd dat überhaupt het slecht gaat met de natuur. Niet gezegd dat die stikstof die op de natuur komt vanuit de agrarische sector komt. Dus het is doorspekt van aannames. En eigenlijk de negatieve factoren vanuit de agrarische sector, die worden keer op keer voor zekerheid aangenomen en groot gemaakt. Terwijl allerlei andere vragen en uitstoot van andere sectoren iedere keer gedownsized wordt. Dus wat er kortere bocht gebeurd is, de habitatrichtlijn die gebiedt dat alle natuurgebieden die een land zelf heeft aangewezen in het verleden niet mogen verslechteren in de kwaliteit. Mm-hmm. Daar zijn vanuit EU 300 drukfactoren, zoals men dat noemt, waardoor natuur slechter kan worden. Eén daarvan is stikstof. En wat heeft Nederland gedaan? Die heeft eigenlijk van stikstof de wonderpil gemaakt. Die vergeten die andere 299 drukfactoren, zoals watervoorziening, bodemkwaliteit, noem maar op. En zeggen van joh, verlagen we die stikstofaanvoer vanuit de lucht, mogelijk vanuit de landbouw, dan gaat de natuur floreren. Nou ja, dat is kwats, dat is totale onzin. En zo zegt Brussel het ook niet, maar zo wordt het iedere keer wel vertaald. Dus ja, met die stikstofstok in de hand om die om te slaan, wordt er gesteld van, nou ja, vooral boerenbedrijven vlakbij de natuur. Die moeten dan of uitgekocht worden of hun bedrijfsvoering aanpassen om die uitstoot te verlagen. Nou ja, nogmaals, ik zeg wel, het stikstofprobleem is eigenlijk een kerstboom met verschillende takken. In alle takken zitten aannames, die kloppen vaak niet. Zijn 100% ingericht om het doel te bereiken en is gewoon minder veehouderij. Dat is korter de bocht wat er aan de hand is.
En is dat ook concreet voor je eigen bedrijf een risico?
Nee, het voordeel is dat wij hier in de polder in een relatief nieuwe regio zitten met weinig natuur. Kijk, in het achterhoofd is het altijd goed om te beseffen dat alle natuur in Nederland is aangelegd. Dus van iedere boom, van ieder plantje, er is een mensenhand aan de pas gekomen. Mm-hmm. Dus oernatuur hebben wij hier niet. Maar goed, dit is het jongste gebied. Dus gelukkig heeft men hier weinig Natura 2000 gebieden aangewezen. Dus is de dreiging hier niet groot. Maar goed, als men in de regio's niet genoeg reductie kan krijgen, dan is het risico wel dat we landelijk gezien nog een keer naar een generieke korting moeten. En dan zitten we er wel weer bij.
En hoe staat het er nu voor met de boeren? Want het zijn al een tijdje geen protesten geweest, maar dit probleem is nog niet opgelost.
Nee, ik denk wat je ziet is voor een deel, ik wil niet zeggen acceptatie, maar het is eerder het murf geslagen zijn. Op alle fronten, want het is niet alleen stikstof. Je kunt gewoon wel zien dat er eigenlijk op alle vlakken de stok gezocht wordt om de hond te slaan. En de ene keer is dat zoonose, de andere keer is dat veedichtheid, de volgende keer is het methaanuitstoot, stikstofuitstoot. Nou ja, er zijn al verschillende hoofdstukken, waterkwaliteit. Waar men keer op keer, als we met de stikstofstok niet genoeg boeren kunnen wegjagen, dan moeten er andere stokken bij komen. Ja, en er is een bepaald soort van gelatenheid bij. Aan de andere kant ook nog wel weer heel veel strijdvaardigheid. Kijk, ja, het klinkt wat bizar, maar de regelgeving in de overheidstrein die dendert eigenlijk door. Het heeft tot nog toe nog niet echt heel veel concrete gevolgen dat er dus boeren uitgekocht of weggejaagd worden, om het zo maar te zeggen. Ik denk wel dat op het moment dat dat gaat gebeuren, dat er in één keer die vonk weer in het kruidvat gaat.
Ja. En je noemde net dat er 15 jaar geleden andere boerenprotesten waren. Waarover ging dat?
Ja, dan moet ik ook. We hebben 12 jaar terug hebben we protesten gehad over de hoogte van de melkprijs. Tegelijkertijd de afbouw van het melkquotum. Jaren daarvoor zijn er protesten geweest vanuit de akkerbouw. Het was vaak wel een combinatie van markt en politiek. We hebben natuurlijk het EU-subsidiesysteem. Mm-hmm. Subsidie is eigenlijk al het verkeerde woord, want zo wordt het iedere keer geframed. Maar het was met het veranderen van een beleid kwam daar tegenover inkomenscompensatie. Mm-hmm. Omdat het beleid dus voor lagere inkomens zorgde. Dat zijn wij later subsidie gaan noemen. Zo zie je iedere keer dat eigenlijk de spelregels veranderd worden. Dat boeren daar een lastige bestaan van krijgen. En dan met protesten zie je daar de weerstand weer tegenop komen.
Precies, want je zei ook dat je dus al meerdere generaties dus het vak boer uitoefent. Hoe herinner je dat vanuit de verhalen van je vader of van je opa of misschien wel overgrootvader, hoe dat overheidsbeleid invloed heeft uitgeoefend op het vak?
Ja, ik denk in ieder geval wat wel een vast moment was, dat was denk ik waar eigenlijk het huidige landbouwbeleid, waar we nou misschien ook wel op het eind van lopen. Na de oorlog, kijk, het meemaken van de hongerwinter, dat is natuurlijk voor heel veel mensen, en niet alleen boeren, maar ook gewoon de hele bevolking, heeft dat zo'n impact gehad. Daar is eigenlijk het beleid van uitgekomen van nooit meer honger. Mm-hmm. Dus toen was productie was eigenlijk nummer één. Joh, er moet eten op het plan komen, het maakt niet uit. Dus de industrialisering, de mechanisatie, alles kwam eigenlijk tegelijk. Het gebruik van kunstmest. Dus daarna heb je gezien dat productie eigenlijk idioot omhoog gegaan is. Tegelijkertijd de prijzen daar ook wel mee gedaald. Mm-hmm. Maar goed, omdat een boer ieder jaar meer kon produceren, kon hij eigenlijk de daling van prijs kon hij goed maken met meer productie. Mm-hmm. En was het systeem wat werkte. Kijk, er is welvaart mee ontstaan. De bevolking had voedsel, goed voedsel. Dus dat heeft gewerkt. Maar goed, de laatste jaren zijn we door een andere bril gaan kijken. het hebben van drie keer daags gezond, relatief goedkoop voedsel op de plank. Ja, dat wordt eigenlijk steeds minder gewaardeerd of gezien als vanzelfsprekend. Ik weet niet hoe er naar gekeken wordt. Maar dat besef dat voedsel een groot goed is, dat is gedaald. Ja, en wordt nu bijna ingehaald door andere eisen als milieu, als planeet, als klimaat, als noem maar op.
Precies.
Wat op zich wat hele belangrijke dingen zijn, en dat zal ook geen enkele boer ontkennen, natuur is er ook een van. Maar alles kent wel zijn prioriteit. Kijk, ja. We kunnen een prachtig klimaat hebben en schitterende natuur, maar als mensen niks geen eten meer op bord hebben, dan is de onvrede groot.
Ja, en is het wel nodig dat het de tegenstelling is? Want dat merk ik zelf in het beleid vaak, dat er eigenlijk de boer tegenover de natuur wordt gezet. Net zoals met dat stikstof van, ja, alsof de boer daar een vijand van is en alsof dat twee aparte dingen zijn, terwijl...
Nee, ik denk absoluut... Framen alsof het een tegenstelling is, nou ja, dat is wat het is. Het is framen. Het is, of polariseren, hoe je het ook noemen wil. Het is eigenlijk, nou ja, de goede gemeente, de mens laten geloven dat een doelgroep, in dit geval boeren, slecht zou zijn voor een ander hoofdstuk, in dit geval natuur. En dat is absoluut niet waar. Kijk, zeker in een land als Nederland, waar alles cultuurlandschap is, alle natuur zoals we die hebben, hoe oud die ook is, die is ontstaan. Ja, dan kun je twee dingen zeggen, ondanks de boeren of dankzij. En ik denk dat het in een groot geval het dankzij is. Kijk, niet alleen op landbouwgrond, maar ook op natuur. En ik denk dat er gemiddeld genomen geen bevolkingsgroep meer is die zoveel verstand heeft van natuur als een boer. Dus ja, laat alsjeblieft, zou ik haast zeggen, vanaf vandaag de hele natuur in Nederland beheerd gaan worden door de boeren. En ik weet één ding zeker, hij gaat veel meer floreren als hij die nou doet. Kijk, de kennis van natuurgebieden die zit nou achter een bureau met een stropdas. Mm-hmm. Er wordt daadwerkelijk amper gemonitord in de natuurgebieden, want daar hebben we de menskracht niet voor. Mm-hmm. Ja, het is waanzin ten top. En als een natuurgebied verdroogt omdat het grondwaterniveau kunstmatig naar beneden gebracht is, ja, dan moet je niet zeuren over dat stikstof de oorzaak is van die achteruitgaande natuur. En dat zie je in de praktijk maar al te vaak gebeuren. Dus nee, het is absoluut geen tegenstelling. Het gaat samen.
En dat zie je ook vaak, dat die intensieve en extensieve boeren tegenover elkaar worden gezet. Geldt dat natuurbeheer voor beide?
Ja, ik denk dat ten alle tijden. Kijk, zoals je verschil kan zien tussen landbouw en natuur, zo kun je ook verschil zien tussen intensief en extensief. En ik denk dat ieder zijn plek heeft. Er heerst een grondige misvatting, maar het is wel voor een deel van het gevolg dat men natuur en voedselproductie tegenover elkaar gezet heeft, wat dus niet hoort. Mm-hmm. Zou horen intensief en extensief ook niet tegenover elkaar gezet te worden. Nee, men heeft elkaar nodig. Wat je wel ziet is dat vooral in de groene hoek, om het zo maar te zeggen, daar heerst wel de opvatting als we nou allemaal extensief worden of nog liever biologisch of kleinschaliger of nou, noem het zoals je noemen wil. Dan kan de natuur inclusieve landbouw, kringlooplandbouw, er zijn allerlei verschillende soorten termen die leiden naar hetzelfde. En uiteindelijk, en dat is ook wel bewezen, leidt het tot niks. Als je echt natuur wil verbeteren, dan kun je veel beter 1 hectare intensieve natuur hebben en 1 hectare intensieve landbouw. Als dat je 2 hectare natuur inclusief of extensief gaat boeren. Want hoe intensiever je de landbouw maakt, hoe meer ruimte erover is voor recreatie, voor natuur, voor noem maar op, om daar de doelstellingen te halen. En ga je naar, nou ja, het eigenlijk in 1 pot douwen, ja, dan hou je niet meer de intensieve productie van wat landbouw zou kunnen, maar je haalt ook niet de natuurdoelstellingen zoals natuur zou kunnen. En juist als je beide intensief naast elkaar zou doen, nou ja, is de oppervlakte die je voor natuur over hebt, is groter. Kun je daar de winst veel groter halen als dat je het allemaal in één zou gooien.
Oké, okay, en hoe zit het verschil tussen bodembeheer van intensief en extensief?
Ik denk vergelijkwaardig. Kijk, waar zal het verschil op zitten met intensief en extensief gebruik? Dat is op bemesting, eventueel, maar goed, dat speelt in de veehouderij minder, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Kijk, gras kent nou eenmaal gewoon minder ziektes. En de ziektes die gras kan kennen, ja, die kun je met bemestingsniveau oplossen. Dus daar zal het grootste verschil in zitten. En uiteindelijk is het ook weer afhankelijk. Kijk, je kunt er 10 keer zoveel bemesting op gooien. Als je oogst maar 10 keer zo groot is, ja, dan zijn de verliezen hetzelfde als binnen extensief. Dus het is ook maar net op welk hoofdstuk. Kijk, als je alleen maar naar de input kijkt, wat vaak gebeurt bij intensieve landbouw, ja, dan kun je misschien tot de conclusie komen dat iets minder goed zou zijn. Terwijl als je het hele plaatje bekijkt, ja, dan is het nogal wat lastig om te zeggen van, ja, wat is nou goed of wat is slecht?
En er is dus verschillend beleid van dus op het stikstof, op het fosfor, op het mest. Maar er is ook best beleid dus geweest op schaalvergroting, met name na de Tweede Wereldoorlog. Geldt dat nog steeds, dat je die schaalvergroting nodig hebt om een goed bedrijf te voeren? Of kan je ook op een andere manier rendabel zijn?
Ja, het stomme is, ik denk dat er eigenlijk nooit echt beleid geweest is actief om schaalvergroting te promoten. Maar er is een systeem geweest waar schaalvergroting een deel van het antwoord was. Mm-hmm. En dat zie je nog steeds. Terwijl we nu inmiddels zeggen dat bedrijven misschien wel te groot worden en we schaalvergroting niet moeten willen. Kijk, neem een hoofdstuk als stikstof. Als we alle aannames aannemen. En ik zou hier wat willen gaan doen om een stikstofemissie te beperken. Nou, ik noem maar wat, ik kan bijvoorbeeld een luchtwasser installeren. Nou ja, zo'n apparaat kost 2 ton. Een jaar kost 40.000, 50.000 euro. Als ik 100 koeien melk, of ik melk 500 of ik melk 1000 koeien, die investering is gelijk. Nou ja, dan hebben we het over kostprijs en uiteindelijk is het waar het om gaat. Kan ik dan met mijn 100 koeien investeren in zo'n apparaat? Nee, dat kan ik niet. Mijn buurman die 500 koeien melkt kan het wel. En waarschijnlijk komt hij een jaar later komt hij mij erbij kopen. Melkt hij 600 koeien en ik niks. Ja, ja. En zijn kostprijs zal maar een klein beetje. Dus eigenlijk zie je dat is in de varkens gebeurd. Dat is, kijk, we hebben ergens in het Westen de aanname genomen dat elke euro die mensen niet uitgeven aan hun voedsel, die kunnen ze spenderen aan de economie. Aan luxe, aan vakantie, aan allerlei apparaten. Dus voedselproductie is een massasport geworden. En die marges die zijn zo klein en dat is maar alleen op te vullen met meer produceren. Dus ja, als we naar een ander systeem willen, of we zijn erover uit dat schaalvergroting niet meer gewenst is. Kijk, daar kunnen we het ook heel lang over hebben hoor. Want ja, is een boer die 1000 hectare heeft, is die slechter als een boer die 100 hectare heeft? Is een boer met 1000 koeien, is die slechter? Ik denk het vaak ook niet. Want uiteindelijk heeft dat ook weer met geld te maken. Als er meer geld verdiend wordt, kan een boer ook beter investeren in milieu, in dierwelzijn, in allerlei. Dus kijk naar een autofabriek. Een eeuw geleden maakte Volvo denk ik ook 2 auto's op een dag. En nu maken ze 20.000 op een dag. Ja, is dat beter of slechter? Zeg het maar. Het is maar net waar je naar kijkt.
Dus het is eigenlijk ja, een kwestie van het zijn andere bedrijfsmodellen. Want je ziet ook wel eigenlijk een trend die ook meer op kwaliteit inzet. Of is dat veel meer in de marge nog?
Ja, wat is kwaliteit en wie bepaalt het? Kijk, uiteindelijk is het hoofdzakelijk de supermarkt die bepaalt wat die in zijn schap legt. En waar meten ze dat op? En het hebben van marge is voor de supermarkt toch nog altijd wel een hele grote maatstaf van wat voor kwaliteit het is. Uh-huh. Ofwel, ja, draait het om kwaliteit of marge van de supermarkt. Tuurlijk, er is een beweging, maar ook daar. Kijk, neem korte ketens, wordt ook wel eens als antwoord genomen. Laat iedere burger bij de boer op de hoek zijn eieren en zijn kool en zijn melk gaan halen. Ja, uiteindelijk als alle burgers naar die boer op de hoek gaan crossen, dan is je CO2-uitstoot weer veel groter dan dat ze naar de supermarkt gaan, weet je wel. Dus ja, wat goed is voor het een is weer slecht voor het ander. Ja, ik krijg nu een te lage prijs voor mijn product. Ja, zou ik hier al mijn product afvoeren naar de burgers uit het dorp of hier laten kopen? Ja, als we dan een keer een winter hebben en het vriest te hard en die burger die kan mijn boerderij niet bereiken, dan kan ik mijn product niet kwijt. Dus ja, het is niet zo makkelijk te zeggen van dit is ideaal en dat is helemaal niks. Ja, de waarheid ligt waarschijnlijk in het midden.
En wat de boer ontvangt dus eigenlijk nog steeds te weinig marge op zijn product?
Ja, gemiddeld genomen absoluut. Als je kijkt over de laatste 10 jaar, dan heb ik het gewoon over gangbare melk. Maar dan was zeg maar de kostprijs, die lag over Europa gezien in Nederland 2,43 cent. Mm-hmm. Afgelopen jaar is die trouwens idioot gestegen, nou wel 3,54 cent. Maar in die tijd dat we gemiddeld op 2,43 cent kostprijs zaten, denk ik dat een gemiddelde boer 5,36 eurocent ontving. Dus nou ja, dan begint het eerst al. Een boer die rekent zijn eigen salaris al niet. Dus de uren die hij werkt, daar komt geen uurloon tegenover, noem maar op. Nou ja, dat zal dan voor een ondernemer misschien logisch zijn. Maar goed, het is met heel hard schrapen en heel veel passie zorgen dat je erbij blijft en maar door blijven gaan. Want ja, je kunt niet zeggen van ik stop vandaag en ik begin volgend jaar meer. Nee, 1 keer die beslissing en het is klaar.
Precies. En je noemde net die investeringen. Is het vaker zo dat er investeringen moeten worden gedaan om aan de regelgeving te voldoen?
Ja, absoluut, absoluut. Dat zie je natuurlijk, ik zou haast zeggen al 30, 40 jaar lang op allerlei gebied. En is op zich voor een deel ook niet erg. Aan de andere kant, als het maar reëel is en als er de terugverdientijd van die investering op zit. Kijk, in het verleden, ik noemde al, we hebben ooit een keer de zure regenhype gehad. Had ook alles te doen met ammoniakuitstoot. Ja, toen zijn er eisen gekomen voor de aanwending van mest. Kijk, waar we het vroeger over de grond heen toedienden. Ja, moest het nu in de grond gebracht worden. Ja, dat heeft bij de gemiddelde boer voor een kostprijsverhoging gezorgd. Dan heb ik jou daar. Ja, komt niet altijd direct terug aan je product. En dat zie je nou weer. Er wordt door de samenleving heel vaak gezegd van ja, mensen hebben eisen op dit, op dat. Ja, we hebben verschil tussen een burger en een consument. En wat die burger op straat wil, ja, dat is allemaal fantastisch nobel. Maar tegen die tijd dat hij als consument de supermarkt inloopt, dan koop je het goedkoopste product.
Precies.
En daar zit een gat in. En dan hebben we ook een regelgeving die daar ja, eigenlijk als een waanzinnige mee omgaat. Ik zou haast zeggen populistisch. Kijk, we hebben hier, los van of het goed of fout is, hoor, maar jaren terug de neiging gehad, de legbatterij voor kippen. Nou ja, die moesten we hier toch eigenlijk niet meer willen. Te veel kippen is een klein hokkie, die er wel zijn. Nou, daar was ik van alles voor te zeggen. Dus er kwam hier een verbod op legbatterijen. Er is geen één legbatterij gesloopt. Nee, die zijn allemaal op vrachtwagens naar de Oekraïne gereden. Bedrijven, notabene gefinancierd door de Rabobank. En dezelfde Rabobank die in Nederland meepraat over, ja, we moeten toch echt van die legbatterijen af. Ja, die financieren Oekraïne boerderijen met Nederlandse legbatterijen. En op dit moment komt gewoon 80% van de eieren in de verwerking. Dus niet de tafelei in de supermarkt, maar alles wat in koekjes zit, bakproducten. 80% van de eieren komt uit legbatterijen uit Oekraïne. Nou ja, maar dat is het westerse.
Hoe is het toezicht daar?
Ja, niet heel. Dierwelzijn kennen ze niet. Medicijngebruik, nou ja, ga maar opzoeken waar die eieren aan voldoen. Nou, dat is totaal krankjoren. Maar dat is, en dat is eigenlijk op heel veel vlakken, het oplossingsmodel van het Westen is vaak, ja, het wegsaneren van hetgeen wij hier produceren. We flikkeren het probleem over de grens heen en we kijken er niet meer naar. Kijk, dat is het, nou ja, neem maar elektrische auto's. Wij rekenen ons eigen hier helemaal rijk met hoe fantastisch ons milieu gaat worden. Mm-hmm. Hoeveel Afrikaanse kindertjes zitten daar in een of andere mijn in Congo met een lepeltje troep uit die mijn te schrapen. Kijken we niet naar. Nee. Het is totaal krankjoren. Het heeft ook niks te maken met het verbeteren van de wereld. Nee, het is oogkleppen aan die kant en je eigen helemaal rijk rekenen aan die kant.
Maar dat gaat dan ook met de melk en het vlees gebeuren?
Absoluut. Het is een mooi voorbeeld is, men verbrandt sinds kort in Amsterdam 900 ton Italiaans afval. Daar is commentaar op gekomen, want ja, doordat wij dat hier gaan verbranden, hebben we hier meer CO2-uitstoot. Dan zegt die betreffende directeur, ja, maar wij verbranden dat hier netter. Het is ook groen afval, dus we krijgen daar groene stroom van. Dus we moeten dat probleem mondiaal zien, omdat ze het daar minder verbranden en wij beter hier. Verbetert het milieu wereldwijd. Maar die zouden we ook moeten gebruiken voor de landbouw. Op alle vlakken is de Nederlandse landbouw kampioen in de klas. Elke boer die we in Nederland weghalen, die voedselproductie zal elders in de wereld terug moeten komen, gaat gegarandeerd tegen een lagere standaard geproduceerd worden. En daar kijken we niet meer naar. Kijk, vlees, melk, nou, noem alles maar op. Een varkensboer in de Peel die wij hier wegsaneren, ja, die productie die gaat naar China naar een varkensvlees met 10 etages. Ja, die wel zijn, kennen ze niet. Medicijngebruik wordt er niet op gecontroleerd. Zeg het maar.
Dus dat is ook een probleem van, ja, met voedselkwaliteit en de veiligheid dus eigenlijk.
Wij, met het Nederlandse beleid, verergeren wij wereldwijd het probleem.
En wat doet het met de voedselzekerheid?
Nou ja, die wordt ten alle tijde kleiner. Want als je, neem tijden van crisis. Kijk, mooi voorbeeld was in de coronacrisis. Mondkapjes wist niemand dat wij die in Nederland al lang niet meer maakten. Maar goed, die komen dan ook ergens uit China vandaan. In tijden van crisis, alle landen met verstand, die kiezen voor protectionisme. Die gooien hun grenzen dicht. Eerst maar eens hier houden eigen bevolking eerst. Is een volledig logische gedachte. Doet ieder gezin ook in tijden van crisis. Als je dan afhankelijk bent van wat een ander over heeft, heb je dan een probleem. Voedselzekerheid, ja, gegarandeerd, daar wordt mee gespeeld. Kijk, er wordt hier ook het beeld geschetst dat de Nederlandse landbouw idioot veel exporteert. En ja, we exporteren veel. Maar niemand weet dat we net zoveel importeren als exporteren. Dus als je vandaag een hek op Nederland heen zet, de hele Nederlandse bevolking die moet leven van wat de Nederlandse landbouw produceert, hebben we maar net aan genoeg. En de kans is ondertussen al wel groot met alle vluchtelingen die er binnengekomen zijn, dat we al tekort hebben. Ja, dan moeten we nodig nog maar een deel van die productie wegsaneren. Dan worden we dus nog afhankelijker. Ja, het is spelen met je eigen voedselvoorziening.
En het is ook een voedselvoorziening die afhankelijk is van die import. Dus op het moment dat je die grenzen dichtgaat, van als die inputs er niet zijn, dan kun je misschien ook niet op dezelfde manier produceren.
Nee, absoluut niet. Kijk, maar wat er geïmporteerd wordt, nou ja, ik noemde dat voorbeeld al van die legbatterij Aero Tugrine. Ja, dat vind je op allerlei vlakken. Neem rundvlees uit Brazilië. Dierwelzijn is altijd één met dierlijke productie, één van de maatstaven. Antibiotica gebruik, hormoongebruik. Kijk, vaak zijn dat allemaal deals, nou ja, met handelsverdragen worden die meegenomen, dat er weer continenten in staat zijn om zoveel te produceren voor die Europese markt. Je hebt per definitie met lagere standaarden. Er liggen hier producten in een supermarkt die een Nederlandse boer niet mag produceren, maar een Nederlandse burger schijnbaar wel mag consumeren. En dat is cru. Als men hier keer op keer de standaard verhoogt en de eisen aan de Nederlandse boer voor productie verhoogt, ja, dan zou je zeggen, ga dan eerst aan de grens kijken dat er ook geen producten meer binnenkomen die laagwaardiger zijn, maar dat zijn ze.
Precies. Iets nieuws in het beleid dat vanuit EU komt, is ook de eiwittransitie. En ja, dan zie je ook dat dat gericht is op eigenlijk minder vlees eten. En ja, ze hebben het dan over sluiten van kringlopen, maar ook best wel, naar mijn idee, op een plantaardige manier van. Wat ik me dan afvroeg is, heb je niet juist die dieren nodig voor de mest en de vruchtbaarheid? Dus op het moment dat je de dieren weghaalt, werkt het systeem dan eigenlijk nog wel?
Nee, ik denk dat systeem werkt niet. Maar het is een beetje waar je naar kijken wil. Kijk, het is, we hebben het net over stikstof gehad en alle andere hoofdstukken. Ja, ik zeg vaak de stok om de hond te slaan. En heel veel is erop gericht om die dierlijke productie eruit te werken. Kijk, in het ideaalbeeld van een heel aantal groenen heerst ook het idee dat wij van planten kunnen gaan leven. Ja, dan waren we wel als planteneter geboren en dat zijn we niet. We zijn toch als mensen nog steeds omnivoor, tenminste heb ik altijd geleerd op school. Vlees en planten, kunnen we in die verhouding wat schuiven? Ja, dat zou kunnen. En het schijnt dat we nu, met een praat ik uit het hoofd, 60 dierlijk, 40 plantaardig. En als we naar 50-50 gaan, een kleine verschuiving zou positief kunnen werken. Mm-hmm. Ja, dat zou kunnen, maar wat je zegt, dat is waar. Dierlijke mest hebben we gewoon nodig. Kijk, we kunnen naar volledig plantaardige productie toe. Ja, dan is wel de vraag, waar gaan we al het voedsel telen? Want 2/3 van de landbouwgrond in de wereld is niet geschikt voor akkerbouwproducten. Wel geschikt voor dierlijke productie. Dus ja.
Weidegronden.
Ja. Want die 2/3, ja, daar kan alleen maar gras groeien. En zolang mensen geen gras gaan eten, dat is eigenlijk zo'n beetje de eerste vraag. Hebben we die dierlijke productie gewoon nodig? En die mest, want gaan we naar volledig plantaardige productie of een plantaardig voedselpatroon? Ja, hebben we dus geen dierlijke mest meer. Ervan uitgaande dat die dieren dan in ieder geval niet meer gehouden worden. Ja, dan zullen die planten moeten groeien van kunstmest. Ja, dan kom je vrij snel in een knoeien met energiehoofdstuk. Want als je weet dat elke ton kunstmest 300 kuub gas vraagt om te produceren, nou ja, laat dan die bemesting maar door een aantal koeien maken. Want dan, gemiddeld genomen heb je een betere kringloop en veel minder energieverlies als dat je met kunstmest gaat doen.
Precies. En al dat beleid zorgt er natuurlijk ook voor heel veel regelgeving en administratie waaraan je moet voldoen. Van ervaar je dat zelf?
Ik probeer altijd wel een beetje om uit de slachtofferrol te blijven. Want als je erin zit, dan voel je jezelf vooral zielig. En daar hebben we geen moeite mee, want dat gebeurt. Het is een beetje des werelds. Kijk, de menselijke maat verdwijnt. We hangen alles op een protocolle en moet juridisch geborgd zijn. Zoals de schooljuf vroeger. Schooljuf werd om 90% van haar tijd kindertjes te verbeteren of wat te leren. Mm-hmm. En de zuster 90% van de tijd zieken verzorgde. Zo was een boer 90% van de tijd boer voor zijn grond en voor zijn koeien. Ja, en allemaal die schooljuf, die ziekenverzorgster en die boer, die zitten nou voor 3/4 van de tijd rapporten te schrijven en in te voeren wat ze aan het doen zijn om juridische risico's in te perken. Ja, het is godsgeklaagd, want uiteindelijk ze doen minder waar ze goed in zijn en ze worden meer gedwongen tot waar ze niet goed in zijn. Mm-hmm. Uiteindelijk wat je ziet is die vakmensen die pest je uit hun beroep vandaan. Die gaan op een gegeven moment, die schooljuf die kan haar kwaliteiten ook nooit meer inzetten om die kindertjes wat te leren. En met die boer net zo. Ja, eigenlijk zit je ze te jennen op een vakgebied en ze worden beoordeeld door mensen die er geen verstand van hebben. Dus tuurlijk dat er ergens controle op is en dat er regelgeving is en zeker in een intensief land als Nederland, dat is prima. Maar laat die boer vooral wel boer. Geef hem het vertrouwen wat hij nodig heeft en laat hem vooral doen waar hij goed in is. Kijk, ik denk per definitie dat een eis is voor een betere wereld. Laat iedereen vooral doen waar hij goed in is. En dan komen we met z'n allen verder. Maar ga niet iedereen hun vleugels afhakken van joh, Je moet vooral aan veel eisen voldoen, want uiteindelijk elke vakidioot die haakt af. En zo ook die boer.
Ja, want merk je dat al bij boeren om je heen?
Ja, absoluut. Kijk, haal het perspectief bij mensen weg. Zorg dat er heel veel onzekerheid is. En zorg dat mensen onterecht de schuld krijgen van heel veel dingen waar ze de schuld niet van hebben. Mm-hmm. Ja, dan haal je de animo, de lust, de passie, haal je gewoon weg. En dat zie je ondertussen. Kijk, zelfdodingen, tuurlijk is dat een probleem geweest wat er altijd geweest is. Maar neemt zeker toe. Maar ook gewoon het enthousiasme van jonge boeren. Ik zie het om me heen ook. Toen ik 25 of 35 was, bruiste je er gewoon over om dat boerenbedrijf te beginnen, voor te zetten, te ontwikkelen. En tegenwoordig zie je die categorie jongens die denken wel drie keer na van wil ik me erin storten? En dat is heel cru, maar aan de ene kant in zijn hart denkt elke boer na over heb ik kinderen die dit bedrijf zouden voorzetten. Mm-hmm. En aan de andere kant, als je echt je kinderen lief hebt, dan denk je na van maar wil ik ze dan wel boer laten worden? En dat is dat is ook een tegenstelling die absoluut niet zou horen. Want uiteindelijk, natuurlijk die boer die wil graag boer blijven. Maar die 2% boeren die produceren de 98% van de bevolking het voedsel voor die dat zelf niet meer doen. Ja, daar gaat de rekening straks gepresenteerd worden. En dat hebben ze helaas nog niet door, maar dat gaat wel komen.
Want hoe zit het nu met de opvolging? Want ik heb al meerdere interviews gedaan.
Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van boeren, en dat is wereldwijd een echte probleem, maar in Nederland ook, die ligt ver in de 60. En als dan het aandeel opvolgers kleiner wordt, dan kom je ook weer terug op die schaalvergroting. Als er minder opvolgers zijn, en die opvolgers die er zijn, die zullen wel de productie voor zich moeten nemen die er gevraagd wordt, worden bedrijven per definitie groter. Ja, is dat wat we willen? Nee, we willen het niet, maar dat gebeurt wel.
En dan krijg je misschien ook meer van de corporate landbouw.
Uiteindelijk, als je scenario's voortzet, en dat kun je over de hele wereld wel zien. Kijk, er is op een gegeven moment een eind aan het verhaal. En in Nederland is die relatief beperkt. De grootste koeienboer in Nederland, die melkt ongeveer 3000 koeien. En op wereldwijde schaal is dat peanuts. Dan horen wij bij de landen met de kleinste landbouw. Kijk, in Amerika heb je, dat zijn dan vaak wel families, maar bedrijven met 150.000 koeien. Dat is dan ook wat groter, maar zet 150.000 tegenover 3.000. Uiteindelijk, wanneer krijgen ze een probleem? Dat is met het wisselen van de generaties. En een bedrijf in Nederland met 3.000 koeien, daar zit zoveel kapitaal in. Dat is bijna niet meer over te nemen door de volgende generatie. Nou, dat is in Amerika net zo met 150.000. En dan vallen vaak zulke soort bedrijven in handen van investeringsmaatschappijen. Uiteindelijk komen ze in handen van multinationals. En ik denk wel dat je die verschuiving ziet over de jaren heen. Als wij niet uitkijken, verdwijnt die voedselproductie vanuit boerenhand van de familiebedrijven in handen van de multinationals. Als we het hebben over macht en controle, dan willen we voedselproductie absoluut niet daar hebben.
Precies. En wat het dus eigenlijk ook voor kleinere familiebedrijven moet je schuldenlast over nemen op het moment dat je het bedrijf overneemt.
Ja. Nee, maar dat is, neem een bedrijf met 1 miljoen schuld op het moment van overname, dan, de oudere generatie die gaat meestal in een huisje in het dorp wonen. Die jongere generatie die neemt die 1 miljoen schuld over. Tegelijkertijd, als die nog wat ontwikkelen wil in zijn bedrijf, dus die begint met 1,5 miljoen schuld. Is dus vrijwel ook wel weer gedwongen om groter te worden. Want als je eerst die 1 miljoen schuld terug moest verdienen en op een gegeven moment is het 1,5 miljoen, zul je meer moeten produceren. Mm-hmm. Of die marge per kilogram product moet omhoog en dat gebeurt niet. Dus dat is een van de redenen dat bedrijven groter worden.
Hoe zie je de oplossingen? Want er is onlangs ook een landbouwakkoord gelekt. Of er is nog geen akkoord, dat moet er komen. Maar
als er iets niet een oplossing is, dan is dat het landbouwakkoord wel. Sowieso moet je, als er ergens een probleem is, eerst afvragen of het probleem reëel is. En ze hebben mij altijd geleerd, je kunt een probleem nooit oplossen met het brein waar je het ook mee gecreëerd hebt. En dat is wat er nu gebeurt. Het hele landbouwakkoord is denk ik ook niet meer als een politieke poppenkastspel die vooral coalitie en de huidige regering comfort biedt. Wat het zou moeten doen, want dat waren de doelen. Het perspectief bieden aan boeren, het vertrouwen terugwinnen tussen overheid en boeren. Daar wordt helemaal niet over gepraat. Er is geen perspectief en eigenlijk is het zelfs een perspectief wordt ermee ontnomen. Kijk, de hele groene gedachte, transitie wordt het ook wel genoemd. Ten eerste, als je het over transitie hebt, een systeem wat in 80 jaar ontstaan is, dat ga jij nooit van zijn leven in een half jaar tijd veranderen. Als je dat wel wil, dat kan wel, maar dat kost je idioot veel geld. Kijk, als boeren vorig jaar bij wijze van spreken nog geïnvesteerd hebben in een bepaald systeem, Ja, daar hoort een bepaalde terugverdientijd op. Dan kun je niet zeggen van, hé boer, dat is leuk dat je dat gedaan hebt. Die miljoen, nou ja, kijk, zolang banken hem niet kwijtschelden, hij zit in die investering. Dus die terugverdientijd, nou ja, die is 20, 30 jaar. En met de lage marges hebben boeren 1, hooguit 2 keer in hun carrière, nou ja, de kans om een radicale ommezwaai in bedrijfsvoering te maken. En dat is gewoon je economische realiteit. Dat kunnen we willen versnellen, maar zolang daar niet voor betaald wordt, en dat is wat men nu eigenlijk voornemens is. Kijk, we willen groener, we willen extensiever, we willen naar kringloop. Los van dat niemand weet wat het is. Maar we hebben allerlei... Ten eerste... Je krijgt de reactie al. Ten eerste wordt er dan gesteld van ja, dat kunnen wij niet alleen. We leven in een Europese markt, dus we gaan dat eerst in Nederland doen en dan gaan we dat in Europa uitdragen. Nou ja, zolang dat niet aangegeven wordt of van tevoren al geregeld wordt, gaat het niet gebeuren. Dat weet je nu al. Dus we verhogen op korte termijn de kostprijs van de Nederlandse boer. We verslechteren zijn concurrentiepositie. Tegelijkertijd kunnen er wel producten vanuit goedkopere kostprijsregio's hierheen. Ja, het is indirect gewoon het nek omdraaien van de Nederlandse boer. Dus ja, wat gaan we doen? Het beste jongetje van de klas, die sturen we de klas uit. En dan gaat het niveau in de klas naar beneden.
Wat denk je dat de oplossing is?
Nou ja, op allerlei vlakken. En dat zeg ik, het nadeel is boeren, voedsel produceren. Het is een spinnenweb van heel veel verschillende factoren. En je ziet eigenlijk in de hele samenleving dat iedereen met een functie, nee, ik noem het als een postzegel, die kijkt alleen op zijn eigen postzegel, die gooit eerst alle risico's eraf en dan doet hij zo min mogelijk dat hij zo lang mogelijk kan blijven zitten. Op een boerenbedrijf komen misschien wel 200 postzegels bij elkaar. Dat is milieu, dat is dierwelzijn, dat is antibiotica gebruik, dat is opvolging, dat is kostprijs, nou ja, noem alle hoofdstukken bij elkaar. En die boer die moet daar dan maar een soep van koken. Ja, realiteit en boerenverstand, dat zal één van menselijkheid. Dat zijn denk ik drie hele belangrijke dingen die we erin moeten gaan bouwen. Ja, wat de oplossing daarvoor is. Laat meer praktijkmensen aan het woord. Kijk, ik zou haast zeggen, als een overheid tegenwoordig wat roept, ga je heel deskundig afvragen of dat het wel de waarheid is. Want het is zeer waarschijnlijk een frame in een bepaalde manier van wensdenkerij die alles te maken heeft met het hebben van macht, het krijgen van meer controle. Want dat is wat we de laatste jaren gewoon gezien hebben. Kijk, we kunnen van alles zeggen. Nou ja, we hebben het over voedselproductie in handen van die multinationals gehad. Daarmee is de wereldbevolking gewoon sneller te controleren. Dat is, en dat mag schijnbaar niet hardop gezegd worden, maar dat is wel een gevolg van... En een deel van de wereld die is daar voorstander van. Ik denk dat de gewone goegemeter, die Jan Modaal, overal in de wereld daar absoluut niet bij gebaat is, maar het is wel aan het gebeuren.
Precies, en denk je dat, wat er is natuurlijk bij de vorige verkiezingen, is de boerenpartij heel goed daaruit gekomen. Denk je dat dat een stap in de goede richting...
Ja, absoluut. Nou ja, twee dingen. Het is denk ik een heel positief signaal, want ik denk dat uiteindelijk meer mensen op de BBB gestemd hebben uit protest op de zittende macht. Als dat er, natuurlijk waren mensen ook wel overtuigd van de partij zelf, maar ik denk dat het protestgehalte te groter was als het kiezen voor de BBB zelf. Dus dat signaal was denk ik heel positief, want je zou onderhand ook bijna nog gaan twijfelen aan de democratie en aan de stemmerij. Ik heb het al zo vertaald, als de trein de verkeerde kant op draait, dan zal die eerst tot stilstand gebracht moeten worden. En dan moeten we met z'n allen bepalen wat de goede richting is. En ik denk dat de BBB daar een belangrijke factor in kan hebben. Of ze die krijgen, dat is de volgende vraag. Want dat zie je nou wel, dat je direct van de zittende macht weer protectionisme krijgt om vooral zelf op de stoel te blijven zitten waar ze zitten. Het is een beweging. Het is het omkeren van een olietanker. En dat is het planten van zaadjes en hopen dat er heel veel mensen wakker worden. Maar ik zie dat toch. Ik denk ook dat heel veel, en dat was ook de verrassing van de verkiezingen, dat er ook vooral in stedelijk gebied heel veel mensen op gestemd hebben. Heel veel mensen ontbreken de feitelijke kennis en de theorie, maar mensen voelen wel aan als ze genaaid worden. En ik denk dat er in Nederland nou bijna geen doelgroep meer is die dat niet aanvoelt. Kijk, en wat uiteindelijk de intentie van de zittende macht is, ja, dat is gissen. Heeft heel vaak te maken met hele onzuivere gedachten, denk ik. En de gewone Jan Modaal voelt dat aan alle kanten nou wel aan. Kijk, alle problemen die er ongeveer de laatste 10, 20 jaar in de samenleving geweest zijn, die zijn niet opgelost. Ja, daar is het chagrijn en de frustratie gewoon heel groot over.
Ja. En we hebben natuurlijk die laatste 3 jaar die coronaperiode meegemaakt. Maar als boeren hebben jullie al veel meer ook dierpandemieën meegemaakt. En wat ik me eigenlijk afvroeg is van op het moment dat er dus dieren ziek worden, als een koe ziek wordt, hoe ga je ermee om? En wat is je eigen bewegingsruimte om gewoon het dier te behandelen of beter te laten worden? En...
Ja, ik denk wel. Kijk, corona is misschien in die zin en sowieso het woord pandemieën. Daar zit al een bepaalde lading op. De eerste vraag denk ik met een pandemie is. Is het een natuurlijk verschijnsel of is het een gecreëerd iets? Ja, dat is bijna de eerste vraag voor heel veel wereldwijde problemen, zou ik haast zeggen. Corona. Stel dat we ook nog uitgaan dat het een natuurlijk iets is. Tuurlijk, we hebben dierziektes. Dit hebben we zolang als dat de aarde oud is en zolang als dat de natuur is, hebben we die. Zijn doorgaans wel op veel kleinere schaal. Kijk, er is ook geen koe die op vakantie naar Amerika of naar Nieuw-Zeeland gaat. Dat hebben we met mensen. Wij menen ook dat we de hele wereld over moeten vliegen. Dus verspreiding is veelal veel lokaler. Ja, tuurlijk, we hebben Monteclauzeer gehad, we hebben varkenspest gehad, we hebben noem maar op. Meestal waren de daadwerkelijke gevolgen van de ziekte zelf vele malen kleiner als de economische gevolgen en de regelgeving van daaruit. Dus kijk, waar een koe echt wel beter kan worden van Monteclauzeer, hebben we er als land of als continent voor gekozen om volledig Monteclauzeer vrij te willen zijn en daar dan ook niet tegen te willen enten. Dus dan krijg je zo'n zero-tolerance beleid dat als er ziekte is of ziekte uitgebannen moet worden, dat al die dieren geruimd worden. Ja, de vraag is of dat überhaupt nog humaan is, zeg maar. Maar dat is wel wat er gebeurt. Kijk, op 99% van alle ziekten is er wel een entstof op. Er is dus beleid waarvoor gekozen wordt om niet te willen enten en wel die dieren te willen ruimen. Ja, nou ja, de vraag is dat beleid nog van deze tijd? Kijk, en in die zin, het wordt vaak, waar u ook mee begon, pandemieën, risico van volksgezondheid aan elkaar gekoppeld. Ja, heeft helemaal niks met elkaar te maken. Kijk, als pandemieën of dierziektes genoemd worden als risico voor de mens, om dus ook die dierlijke productie nog harder terug te dingen of veedichtheid. Kijk, het is juist zo dat intensieve veehouderij of veehouderij per diersoort. Kijk, ga even gechasseerd een eeuw terug. Woonde ieder boerengezin met vader, moeder en 8 kindertjes onder hetzelfde dak als een hele veestapel. Kijk, achter die deur stonden 10 koeien, 5 varkens en 20 kippen. Toen hadden we pas risico op zoonose. Want dat contact was veel intensiever tussen mens en dier. Waren meestal onschuldige ziektes. Kijk, de heftige veeziektes zijn geen zoonose. Varkenspest, Monteclauzeer, daar wordt geen mens ziek van. Waar kan een mens ziek van worden? Dat is een keer een schimmelinfectie. Ja, is lastig, heb je wat jeuk van. Maar hadden we toen de tijd veel meer. Wanneer is het gebeurd? 50 jaar geleden, iets in die geest. Toen zijn we diercategorieën gaan scheiden. Dus die koe niet meer naast dat varken. Want die koe die kon bijvoorbeeld wel Aujeski krijgen. Die kip ook uit diezelfde stal vandaan. En we zijn ze per diersoort apart in de stal gaan houden. Nou ja, daar is diergezondheid van verbeterd. En mensgezondheid is daarvan verbeterd. Ja goed, weerstand bij beide categorieën werd misschien wat lager. Maar gemiddeld genomen is dat gewoon een goede zaak geweest. Met minder ziektes en medicijngebruik konden we meer produceren. Dus... ik denk dat ze volledig losstaan van elkaar, maar ze worden in een onjuist frame gebruikt. Ja, om eigenlijk de consument weer op te zetten tegen dierlijke consumptie, wat gewoon absoluut onjuist is. Kijk, en ik denk, als we het hebben over gezondheid, en dat is ook weer alles te maken met weerbaarheid van mensen, hebben we gewoon dierlijke productie nodig. Maar daarin zien we ook, het eten van vetten is bijvoorbeeld in de ban gedaan. Mm-hmm. Ook dat is weer op onjuiste gronden gebeurd. Want er is gewoon aangenomen dat het eten van dierlijk vet dat slecht was voor je gezondheid. En ja, we zijn er onderhand ook allemaal wel achter. Dat dierlijke vetten heb je vooral nodig als transportmiddel voor vitamine en mineralen door je lichaam. Nou, met het bannen van dierlijke vetten uit menselijke voeding hebben ze daar suikers en snelle koolhydraten voor in de plek gezet. Nou, dat we daar met z'n allen ook niet gezond van worden, ook dat is wel duidelijk. Maar goed, je ziet eigenlijk overal hetzelfde patroon. Er wordt eerst een angst gecreëerd. De oplossing wordt vaak in de commerciële wereld gevonden, in dit geval de voedingsmiddelenindustrie. En dan wordt een geloof uitgespreid met middel van media, waardoor de hele massa een kant oploopt. Alleen, de waarheid is vaak zoek.
Hoe zie je de toekomst?
Nou, ik hou me altijd aan een paar dingen vast. Dat is na de lucht die mensen inademen, die ze nodig hebben ze voedsel nodig om te eten. En ik zie dat nog steeds als een gegeven. Dus zolang de mensen en burgers zijn, zullen de boeren nodig zijn om voedsel te produceren. Nou, dat geeft mij een beetje zekerheid. En dat er ergens ook wel kwaad nodig is om het goede op te laten staan. En dat geeft mij ook wel een deel zekerheid om te blijven geloven in het goede, dat er wel het schip gaat keren. Want dat we eigenlijk over de hele wereld, ja, wel een hele idiote richting aan het inlopen zijn, ja, dat kan iedere realist zien. Alleen, ja, er zijn ook nog hele volksstammen die er heel erg druk mee zijn om dat vooral maar niet te laten zien. Mm-hmm. Maar het is waanzin. En het kon wel eens zo zijn dat het Westen, wat eigenlijk hoe lang al wel niet in een opgaande lijn gezeten heeft, dat wij als eigen glazen gigantisch aan het ingooien zijn. Ja, ten koste van machten als China of Rusland of India, noem maar op.
Wat kunnen mensen die luisteren naar dit interview doen om boeren te helpen?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Want hoe kunnen mensen invloed uitoefenen die dan direct als gevolg hebben? Kijk, ik denk ten eerste, die schiet me nou te binnen door goed te stemmen. Door niet in de mooie donkere ogen van Jesse Klaver te geloven, omdat het zo nodig een lekker ding is en daarop te gaan stemmen. Maar mensen zich echt moeten gaan verdiepen. Kijk, ook op vlakken waar men nog geen pijn voelt, is het denk ik wel handig om je eens echt te verdiepen in de zaak. Ieder mens kent een bepaalde mate van gemakzucht. En alles wat vanzelfsprekend is, gaan wij eenmaal als een idioot mee om. Dat schijnt ook iets menselijks te zijn. Maar alles wat vanzelfsprekend is, is wel dat is een groot iets. En of dat nou vrijheid is, of voedsel is, of democratie, of... Ja, ik denk dat we heel erg van de les uit het verleden moeten leren, dat als je daar als een idioot mee omgaat, dan betaal je het een keer met een hele grote rekening. En of dat nou het gebrek aan vrijheid is, het gebrek aan voedsel, of... het zijn allemaal hele bittere lessen. En zeker als wij ze in het verleden al een keer betaald hebben, dan zou ik zeggen, ja, pak het geschiedenisboek er nog een keer bij. En dan kom je tot de conclusie dat heel veel van wat er nu als groen en beter voor de aarde en voor de wereld gepresenteerd wordt, ja, denk ik niet beter voor de wereld is. Of in ieder geval niet beter voor de mens. Mm-hmm. Maar zoals je net al aangaf, dat landbouw of voedselproductie vaak als tegenstelling van natuur gepresenteerd wordt, wordt eigenlijk de mens zelf eigenlijk al als bedreiging voor de aarde gezien. Ja, en als wij denken vanuit bedreiging, dan denk je al vanuit angst. En dan krijg je dus ook dat tegengestelde. En ik denk juist dat natuurlijk, het is ieders plicht om een betere wereld achter te laten als dat we gekomen zijn. Maar dan heb je die mens juist nodig. Dan moet je die mens niet de schuldige aanwijzen. En jij mag dit niet, jij mag dat niet en jij moet dit veranderen. Nee, hoe kunnen alle mensen die er nu zijn de wereld verbeteren? Nou ja, dan heb je welvaart nodig. Want als mensen welvaart hebben, dan geven ze ook meer geld uit om die omgeving te verbeteren. Dan heb je voedsel nodig, dan heb je boerenverstand nodig. Ik denk dat dat het eerste is. Laat mensen hun ogen open doen. Laat ze niet keihard meer geloven in wat de NOS en de mainstream media vertelt. Want dat is vaak het nieuws waarvan een kleine groep wil dat dat nieuws aan de man komt. En daarnaast is er een hele grote andere waarheid die zeker zo belangrijk is.
Precies. Jeroen, mag ik je danken voor dit interview?
Dat mag.
Bedankt voor het luisteren.
Ik zeg wel eens van, joh, dat om een burger wakker te schudden. In de laatste oorlog kon een burger 5 of 10 of 20 kilometer het dorp uitlopen om voedsel te halen. Ja, laten we van Nederland één groot natuurreservaat maken. En bij de volgende oorlog moet je vanuit Amsterdam naar achter Berlijn lopen. Ja, biologisch gezien weet ik één ding zeker. Je bent hartstikke dood voordat je er komt. Dus ja, laten we die afstand niet te groot laten worden. 30, 40, 50 jaar terug is er natuurlijk een hele beweging en een run geweest van mensen die de kerk uitliepen. Want het geloof, dat was allemaal niks meer. Nou ja. En de categorie atheïsten van toen, ja, dat zijn nou de grootste geloofaanhangers zonder dat ze zelf doorweten, weet je wel. Dat is uiteindelijk, en dan kom je misschien wel op de basis, dat iedereen toch iets nodig heeft om als hogere macht of om in te geloven of als drijfveer. En eigenlijk in allerlei stromingen en beleid zien we vaak dat het daar tegen ingegaan wordt. Kijk, mensen worden ontworteld van hun roots, ontworteld van hun grond. Familiebanden het liefst doorgesneden. Ontworteld van hun geaardheid onderhand. Ja, we maken onderhand echt een complete categorie zombies die niet meer weten of dat ze nou poep of pissen moeten, weet je wel. Dat is alles wat in eeuwenlang biologie of natuur zeker was. Ja, dat wordt onderhand tot vraag gemaakt. Nou ja, en dan ben ik heel simpel en heb ik het antwoord niet. Maar ik heb nog nooit een koe gehad die twijfelde of dat in een koe of stier was, weet je wel. Mensen die ergens in geloven, die kun jij met feiten niet meer overtuigen.
Hoe overtuig je ze dan wel?
Ja, dat vind ik de moeilijkste vraag. Ja. Door zaadjes te blijven planten, je eigen invloed danig te downsizen. Want ik heb ook wel eens wereldverbeterende ideeën gehad. Nee, ik denk dat de kortste weg naar teleurstelling is. Ja, ik denk bij je eigen waarheid blijven. Als je het nou echt goed voor hebt met de aarde, is het per definitie altijd zinvol om de dingen te doen op de plek waar ze geschikt voor zijn. Dus joh, ga in de Sahara zandkastelen bouwen, want daar heb je nou helemaal zand. Ga waterlelies telen in Giethoorn. Ga melk produceren en varkensvlees maken in Nederland. Ga natuur maken in Oost-Europa. Noem maar op. En je ziet nu gewoon dat doorkruist wordt. Mijn opa en oma die woonden in Oosterbeek, vlakbij Arnhem. En midden in het dorpskerm zat daar Boer Jansen. Boer Jansen die molk 30 rode koeien. Die waren zo dik. Nou ja, het ideaalbeeld van toekomstbeeld van heel veel mensen in de huidige politiek. Boer Jansen liep ook de hele dag met een strootje op zijn lip, op gele klompjes. Nou ja, het prototype boer wat we nu moeten willen hebben. Die koeien die liepen de hele zomer in de uiterwaarden. 's Winters stonden ze er in het dorp. En die hele dorpkern die kwam 's middags met zijn kannetje kwam ze melk halen. Nou, Boer Jansen voldeed aan geen enkel systeem. Want hij werd nergens op gecontroleerd. Er was geen borging. Zijn productkwaliteit werd niet gecheckt. Maar iedereen vertrouwde hem. Want ze maakten een contact met Boer Jansen elke dag weer. Ze keken over die koeien heen. Ze zagen dat kalfje. Ze zagen hoe Boer Jansen omging met die zieke koe. Ze zagen wat voor een keulgras, wat die koeien te eten kregen. En iedereen, ondanks dat ze er geen verstand van hadden, kon iedereen zien dat het goed was. Want een mens heeft veel meer verstand dan hij zelf weet. Ja, vroeger was die afstand dus kleiner. En men zag dat het goed was. Maar die afstand is vergroot. Er is geen burger meer die voor zijn kannetje melk bij die boer in de stal komt. Een melkfabriek wil zijn risico indekken. Dus die tuigt dat helemaal op met controlesystemen. Wat feitelijk, ja, controlesysteem of getalletje is, daar krijgt een burger geen vertrouwen in. Dus dat wantrouwen bij burgers is groot. Media maakt daar gebruik van. Kostprijs van boer gaat omhoog. En uiteindelijk zie je gewoon, er zijn meer Nederlandse boeren die stoppen. Productie komt uit het buitenland en er is geen controle op. Ja, hoe hypocriet wil je het hebben? Dus ja. Ja, nou ja, dat zeg ik. Ik kan er urenlang over praten, maar ja.